sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 93 en daarvan de verzen 3 en 4. Psalm 93, de verzen 3 en 4. Deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het laatste Bijbelboek, Openbaring, en daarvan het ene laatste hoofdstuk, hoofdstuk 21. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis en van ons algemeen ongetwijfeld christelijke geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, het des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mijn een zoon zijn. Maar de vreesachtige en de ongelovige en de gruwelijke en de doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende: kom herwaarts. En ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was den allerkostelijke steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En had een grote en hoge muur en had 12 poorten en in de poorten 12 engelen. En de namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. En van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien de lengte. En de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat eens mensen welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede safier, het derde chalcedon en het vierde smaragd, en het vijfde sardonyx en het zesde sardis, en het zevende chrysoliet en het achtste beryl, het negende topaas en het tiende christofaas, en het elfde hyacint en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen, een iegelijke poort was elk uit 1 parel, en de straat der stad was zuiver goud gelijk door luchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen, en in haar zal niet inkomen iets dat onreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij zijn andermaal samengekomen door uw aanbiddelijke, goddelijke voorzienigheid. En dat het mag zijn in ons aller hart, dat we moeten uitroepen, het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat we nog niet vernield zijn en dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Heere, want we doen het niks als verzondigen. En dat het niet alleen een mondbelijdenis is, maar dat het ook beweend mag worden. Niet om genade te verdienen, maar als een vrucht van genade. Omdat gij zo goed en getrouw zijt over bozen en goede. Omdat gij onderhoudt mens en beest. Heren, wat een wonder dat dat erbij staat, dat gij beest onderhoudt. Want dat zal het wonder zijn bij al uw volk, als ze op de rechte plaats verkeren, in het stof voor uw genade troon, gelijk een Asaf, gelijk een Mephibozet, gelijk een Paulus van zijn paard geslagen, en in het stof kroop in de straten rechter te Damascus, gelijk die straat een bekende straat is voor uw volk, voor al uw volk, de straten rechter. Want er moet recht gesproken worden. Heere, gij moet de scepter ons toereiken, anders is het een verloren zaak. En wat een eeuwig wonder als dat geschieden mag. Want dan zijn we gegaan op genade of ongenade onvoorwaardelijk. Gelijk koningin Esther tot de koning toetrad en haar werd de scepter toegereikt. O Heere, gij mocht uw koninkrijk op deze avond nog uitbreiden. Tot aan de verste grenzen. Heere, geef ook onze broeder daar in Zuid-Afrika licht, genade en genade en licht. Opdat hij mag verkondigen al de heerlijkheden die gij in uw woord hebt geopenbaard in Christus. Maar ook de oordelen die zijn gekomen en die zullen komen. Dood en leven. Wet en evangelie. Heer, het is alles uw woord. En wat niet naar uw woord is, zal geen dageraad hebben. Mocht ons geloof beproefd worden, want er is geen, een onbeproefd geloof is geen waar geloof. O ontfermende God, ontferm u over ons en over ons afvallige Nederland. Maar bovenal mocht gij uw volk vergaderen uit alle hoeken en uit alle windrichtingen der aarde. Want het zal zijn één volk, één herder, één Heere, één leer, één doop, één geloof. Lieve Heere, dat we ook deze avond mogen proeven dat gij nabij zijt, want gij zijt nabij de ziel die tot u zucht. Gij troost het hart dat schreiend tot uw vlucht. En dat vanuit die ware wedergeboorte, dat wedergeboren kind dat niet buiten de moeder kan, en dat geestelijk wedergeboren kind dat niet buiten zijn verzoend vader in de hemel kan. Och, wat moet het alles geleerd worden, Heere. De schatten die we in Christus hebben ontvangen, uit vrije, soevereine genade. Wat is dat soms een verborgenheid? Daar in het vuur van de beproeving, alles schijnt toegemuurd. Maar nochtans, in die grote verdrukking, dat onze harten verblijd mochten zijn in u. Dat het mag zijn in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Heere, mocht gij ons ook verblijden met uw daden. En dat ten eerste met de verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Het zij door de uitbreiding van uw koninkrijk, het zij door de oordelen. Want gij wordt ook verheerlijkt in de oordelen die over deze wereld gaan. Gij wordt verheerlijkt in de dood van de goddelozen. Gij wordt verheerlijkt in de verwerping van de goddeloze als in de aanneming uwer kinderen. Heere, want gij komt nergens aan tekort. Gij hebt uw zoon gezonden. Mocht het zijn dat hij gezonden is tot ons rantsoen. En dat we bij die kudde mogen behoren. Waarvoor hij, de Heer Jezus Christus, een rantsoen geworden is. Een offer, een zaligmaker, de zaligmaker. Onze Heer Jezus Christus, mochten we die in het woord vinden. Mocht hij ons geopenbaard worden vanuit het woord door uw lieve geest. Mocht hij ons verklaard worden als het begin der schepping en herschepping Gods. Heren, het is toch alles een geheim. Het wordt met het verstand niet beslagen. Het is toch alles een wonder. Een wonder doet God. Het wonder van zalig worden. Het wonder van volharding. Het wonderlijke geloof. Die wonderlijke uitnemende liefde. Die gij in het hart uitstort van al uw kinderen door de Heilige Geest. Die wonderlijke inwoning des Geestes. Die wonderlijke leiding des Geestes. Heere, uw naam is raad, wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Mochten we in uw vrede ontvangen, door onze Heer Jezus Christus. Op grond van de verzoening van zijn offerande, het is volbracht. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. De zoveel leed en beproefde, gedenk al die gedoopte kinderen die zich in de wereld vermaken. O Heere, mocht gij ze nog terughalen, gelijk die verloren zoon teruggehaald werd. Teruggebeden is door de Vader, door zijn Vader. Teruggetrokken is door die koorden van eeuwige liefde. En onthaald is geworden op de bruiloft des Lams. O Heere, gij mocht op die oudste zonen nog doorsteken met een pijl uit uw pijlkoker. En van nature hoeven we geen oudste zoon te worden, want dat zijn we. En die jongen die was dubbel verloren, maar hij herkende het niet. Ontferm u over uw huis, ontferm u over de kerk. En gij zult u over Sion ontfermen. Heere, want wat gij begonnen zijt, dat zult gevolleindigen. Gij doet nooit geen half werk. Wat is dat toch een troost, wat is dat toch een kracht. Daar kunnen we op voortgaan, daar kunnen we op leunen en steunen. Daar kunnen we op vertrouwen, op u alleen. En die zien we omringd, ons omringd door uw weldadigheden. Heere, mocht gij uw woord in ons hart openbaren. Het zij tot afsnijding, het zij tot vermaning, bestraffing, het zij tot vertroosting en versterking. Dat uw woord, gij hebt ons met kracht in onze ziel versterkt. Mocht het zo zijn, op en onder de kansel. Missen kunnen we u niet, Heere. Maar we hebben u verlaten dagen zonder getal. Wat is het toch dat gij blijft omzien. Dat gij nooit moe wordt om uw volk een hand toe te steken. Maar niet alleen uw hand. Uw onweerstaanbare hand. Uw genadehand. Maar ook uw beide handpalmen toont. Waarin uw volk gegraveerd staat. Ach, we kunnen hier het wonder niet op, Heer. En we maken er zo weinig gebruik van door het geloof. Mocht gij ons daarin oefenen, mocht gij ons daarin onze voorhoede en achtertocht wezen in al onze wegen, mochten het zijn uw wegen, mocht gij uw wegen openbaren en verklaren. En dat tot verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard. Lieve Heere, gedenk die lieve broeders die zich buiten de legerplaats bevinden, die zoveel druk, maar ook zoveel troost ontvangen. Want gij houdt het alles in balans, omdat gij God zijt en wij mensen. Gij weet wat van uw maaksel zij te wachten, hoe zwak zij zijn, hoe klein van moed en krachten, en dat we stof van jongs af zijn geweest. Heere, ontferm u, ontferm u. Over het verbondsgeslacht wat in onze dagen en wij met hen van u zijn afgehoereerd, u de trotse nek hebben toegekeerd, ja wij en onze vaderen tevens. Ach lieve Heer, gedenk nog in het oordeel des ontfermens, mocht u eer nog opklimmen uit het stof, en dat door hem die ons leven is. Gedenk de armen, gedenk de vervolgden, gedenk die om uw naam vervolgd worden. Heere, gedenk die kleine kinderen daar in Irak. En mocht gij de ware oogmerken van dat nieuw verzonnen guerrilla-beweging ontmaskeren, omdat ze in het Westen zijn georganiseerd en bewapend en gefinancierd. Gij weet het alles zeer wel, nog veel beter dan wij het weten, Heere. Wij kennen er maar geruchten van, maar gij kent hun zitten en hun staan al van eeuwigheid. Waar vrouwen verkracht worden en kleine kinderen levend begraven. Heren, gebeurt ook in het Westen, worden ze ook bij hopen vermoord. En de kerken zwijgen. Gij moet wel met uw oordelen komen. Om alles uit te zuiveren. En met name uw kerk. Heere, ontferm u, ontferm u. Ontferm u ons erom, Jezus wil. Amen. Geliefde, dat hebt de Heere gezegd, dikwijls in zijn woord. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Dan hoef je toch niet bij de pakken neer te gaan zitten, zou je toch zeggen. Gods volk zit wel dikwijls bij de pakken neer. Ja, net als Issachar, sterk gebeende ezel. Hij zat tussen de stichelstenen neer. Hij wist niet meer wat te doen. Nou, daar heb je de kerk. Want de Heere Jezus zegt, zonder mij kunt gij niks doen. Niks, nee, niks. Aan de ene kant is Gods volk daar gelukkig mee. Dat ze nou niks meer hoeven doen buiten de Heere Jezus. En dat ze niks meer kunnen doen. En dat ze ook niks meer willen doen. Maar we zijn dikwijls in beweging, geliefden. Vanwege de aandrijving van het vrome vlees. En daarom wordt Gods volk elke dag in de dood overgegeven. Ja, tenminste als je onder het kruis van Christus verkeert, want anders heb je er geen kennis aan. Anders ga je van kracht tot kracht voort, maar je weet niet welke kracht. Want je praat dan maar wat, dan praat je erover. Maar Gods volk mag het beleven. Elke dag in de dood van Christus te worden overgegeven, niet om die oude mens af te sterven, want die is dood hoor. Die is dood. En om die dood hoeft niet gerouwd te worden. Om de dood van de oude mens hoeft niet gerouwd te worden. Daar mag je over juichen. Ik leef toch, niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is de nieuwe mens. Hè? Christus is de nieuwe mens. En als die in je leeft, dan ben je daarmee. Dan mag je in hem wandelen. Want dat is geen mystieke Christus in ons, dat heb ik u zo vaak geleerd. Christus in ons, dat is ook niet dat is ook niet de heiligmaking. Dat is de gemeenschap. Dat is de gemeenschap in de gerechtigheid van Christus. Dat is de gemeenschap in de heiligheid van Christus. Maar dat is niet het fundament hoor, Christus in ons. Nee, nee, nee. Dat is Christus voor ons. Dat is het fundament van zalig worden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja. Maar geliefden als de Heere, dat zoals we dat ook vanmorgen hebben bepreekt uit 2 Petrus 3 vers 10. Zie, ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerecht, nee kijk, dan maak ik, dat heb ik u gezegd, hè, waarin gerechtigheid wonen zal. Maar dan heb je dat ook aan deze zijde van het graf. Dan is alles nieuw geworden. in die uren van wedergeboorte. Dan heb je een nieuwe vrouw gekregen, een nieuw huis, nieuwe kinderen. In die uren van wedergeboorte wordt alles nieuw. Zie, alle oude dingen zijn voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Ja, daar kun je niet over redeneren. Dat moet je beleven. Dat moet je echt beleven. Kijk, al die dominees die je geloof aan praten, om dat maar aan te nemen, dat alles nieuw geworden is, terwijl je nog in die oude mens onder de wet loopt. Nou, dat is het Donald Duck evangelie van vandaag. Ja, ik noem het echt zo, omdat ik ermee spot. Want daar is mee te spotten, dat is die reformatorische Baaldienst, die probeert die oude mens een bekering aan te plakken. Die probeert die oude mens geloof aan te smeren. En dat is het grote bedrog in de westerse kerken. Om die oude mens in stand te houden. Maar geliefde, dat is brute vijandschap tegen God. Brute vijandschap tegen God. Omdat dat niks met genade van doen heeft. Dat zijn allemaal werken der wet. Zowel die prediking als de gestalte. Dat is allemaal werk van de wet. De mens moet wat doen. Nou, de mens kan enkel ongerechtigheid bedrijven, meer niet. Meer niet. Want er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Als de Heere zegt, ik maak alle dingen nieuw, dan is dat alleen een troost voor degene die in Christus een nieuwe mens geworden zijn. Anders doet het je niks. Ik kan 1000 keer preken dat de Heere gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw. Maar dan is het eerder een afschrikkend woord als een vertroostend woord. Want als je onbekeerd voortleeft, geliefde, en we hebben u vanmorgen bewezen vanuit het woord, dat elk onbekeerd mens opzettelijk onbekeerd is. Want we zijn moed en vrijwillig van God afgevallen. Uit zijn gerechtigheid gestapt. Daarom is het zo'n wonder, geliefde, dat op die nieuwe hemel, in die nieuwe hemel en in die nieuwe aarde gerechtigheid woont. Daar is alles gerechtigheid. Daar is alles eerlijk. Daar is alles heerlijk. Daar is alles op Gods eer gericht. Daar zijn geen bijbedoelingen meer. Er zijn geen bijoogmerken. Daar zal Gods volk volkomen in God wandelen. Niet meer door het geloof, maar door aanschouwen. Ja. Vol zijn van de liefde Gods. Vol zijn van de Heilige Geest. Ja, dat zal wat wezen, geliefde. Gods volk kan daar wel eens hevig naar verlangen. Hevig naar verlangen. Ja. Want kijk, aan al dit ondermaanse. Er komt een eind door de tijd die alles schendt. Nou, daar is een volk. Dat is Gods volk. Daar is Gods volk wel eens blij en verheugd over. Dat het niet altijd zal duren. Dit ondermaanse. Want ik zei je vertellen, geliefde. Maar als je in de uur van de wedergeboorte krijg je ook de wijsheid van Christus toegerekend. En die moet ontwikkeld worden in die zin. Opwassen in de kennis van Christus betekent ook opwassen in de wijsheid van Christus. Dan wordt Christus je wijsheid, maar dan gaat hij dat niet alleen toerekenen, dan gaat hij dat ook mededelen. Ik heb u vanmorgen gezegd dat de Heilige Geest niet in één enkele leugen leidt, noch zijn volk in één enkele leugen laat. Maar hij leidt zijn volk in de waarheid. Uit de wereld, in de waarheid. Naar het Vaderhuis. En geliefde, als dat aan deze zijde van het graf gekend mag worden en je mag daarin opwijzen. Er is een opwas in de genade van Christus. Er wordt gesproken van zuigelingen in de genade. Daar wordt niet gesproken van embryo's in de genade. Daar wordt nergens in Gods woord over gesproken. En ik hoorde een broeder zeggen dat het kan nog een misdracht worden als het in die baarmoeder, in die geestelijke baarmoeder zit. Maar dat is ook een dwaling, dat is niet zo. Nee. Toen Adam geschapen werd, kwam die niet uit de baarmoeder voort, kwam die uit de baarmoeder van Gods raad voort. Adam is niet geboren. Ja, uit God geboren. Maar dat is nooit een embryo geweest. Er bestaan geen geestelijke embryo's. Dat is onzin. Dat hele verhaal, dat is filosofisch, dat is filosofische onzin. Dat komt in het woord niet te pas. Daar is Comrie mee aan de slag gegaan. Die man die had er wel goede bedoelingen mee om de genade veilig te stellen tegenover de remonstranten, tegenover de vrije wilsleer. Maar geliefde, daar heb de afscheiding een hele heilsleer opgebouwd. En er is niks van God bij, want dat is niet naar Gods woord.
Nee.
Adam is geschapen als een volwassen man. En zo wordt Gods volk herschapen, niet als gelijk een volwassen grote gelovige, nee, als een zuigeling in de genade, maar wel geboren. Wel in God, uit God geboren. Ja. Dus daar is geen sprake dat zoiets nog, zeg maar, bedekt ligt, dat zoiets, dat de wedergeboorte begint met... Kijk, want dat is nou juist het wonder van wedergeboorte, dat is in de natuur is dat ook een wonder, als een moeder bevrucht mag worden en ze komt in verwachting, jazeker, want dat is alles door God geschapen. En er is ook een geestelijke verwachtingstijd, jazeker, maar dan is het meest voor een ander, Want als daar die barensweeën komen, die barensweeën van de wedergeboorte, ja. Hoe moet ik u dat verklaren? Ik heb het u vanmorgen verklaard. De doden zullen horen. Kijk, daar komt geen embryo aan te pas. De doden zullen horen. Kijk, in het natuurlijke gaat het via een groeiproces. Eerst in de baarmoeder, het groeiproces. En dan wordt het geboren. Maar in het geestelijke geschiet het op de stem van de Zoon van God. De doden zullen horen. Je wordt niet van embryo tot kind geboren. Nee, je wordt van dood levend gemaakt. Kijk, daarom is de geestelijke wedergeboorte niet te vergelijken met de natuurlijke geboorte. Het is een dubbel wonder. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dan ben je niet een embryo. Nee. Dan ben je een levend geboren kind. Waarvan Christus zegt... Van die zuigelingen, de kleine die in mij geloven, die gaan direct geloven. Die worden direct begiftigd met het waarzaligmakende geloof. En dan zegt Comrie, dat kunnen ze nog niet beoefenen. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Want als de Heer, wie hebt nou gelijk? Christus of Comrie? Als Christus zegt, de kleine die in mij daadwerkelijk geloven, de kleine die mijn stem horen, herkennen en een vreemde geen zin zullen worden. Dat geldt voor die kleine zuigelingen hoor. Weet je waarom zijn stem ze, waarom die zuigelingen in het geloof zijn stem zo goed herkennen? Omdat hij die zuigelingen draagt in zijn schoot. En als je in de schoot van Christus mag zitten, dan ben je vlak, dan is je oor vlak bij zijn mond. Ja, ik zou je toch vertellen dat die zuigelingen, die kijken wel eens verder als die jongelingen en die vaders. Dat mocht je echt zeggen. En ze bezitten alle hetzelfde, hè? Zowel die zuigelingen, als die jongelingen, als die vaders in de genade. Ze bezitten allemaal dezelfde zaken, toch? Die vaders, hè, die jongelingen zijn meer geoefend en de vaders die zijn daar meer, nog meer in geoefend. Die zijn nog armer geworden, nog nietiger. Want kijk, dat is de opwas. Hij moet wassen, ik minder worden. Geen grote bekeerde mensen, nee. Die houdt God er niet op na. Maar wel krijgsknechten. Hè? Die jongelingen, die worden bewapend om het... Maar zoals ik heb u vaak gezegd, de Heer Jezus die leidt zijn kinderen op, als het ware in militaire dienst, geestelijk militaire dienst. Hè? Doet aan de wapenrusting Gods. Nou, zo worden die jongelingen bewapend. Maar ja, toen Petrus bewapend was met zo'n zwaard, toen dacht hij dat hij dat zelf hanteren moest. En hij sloeg erop los in de hof van Gethsemane en dat kostte Malchus zijn oor. Dat had zijn hoofd wel kunnen kosten. Maar ziet u het voor, die woest om zich heen slaande Petrus. Hij zou zijn meester eens even verdedigen. Maar ja, dat was net missen. Maar kan je het hem kwalijk nemen? Ik niet hoor. Ik niet. Nee. De Heer Jezus is er ook niet hard over. Hij zegt, Petrus, steek nou je zwaard in je schede, want alle die het zwaard trekken, zullen door het zwaard vergaan. Dat betekent niet dat de overheid het zwaard te vergeefs draagt, nee. Dat betekent niet dat als je in levensgevaar verkeert, dat je jezelf niet verdedigen mag, nee, dat betekent het ook niet. Want kijk, in onze dagen wordt het recht van zelfverdediging ook belachelijk gemaakt, maar Daar ben ik het niet mee eens. Nee, nee. Nee, absoluut niet. Maar als je nou bewapend mag worden, aangegord mag worden met kracht uit de hoge, dan krijg je een, koker met pijlen. Ja, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Dan ben je een pijl. Dan ben je een boog. He, ik heb u daar onlangs over gepreekt, een paar maanden geleden. Als God de boog gaat spannen, dat betekent dat hij zijn knechten gaat spannen. Daar spreekt Jozef van. He. Mijn boog is in stijvigheid gebleven. Maar dan krijg je een koker met pijlen. En ja, dan ben je maar wapendrager in het leger van Christus hoor, want je wordt nooit geen commandant. Nee, nee, nee. De Heere die blijft de kapitein. De Heer Jezus blijft de kapitein. En daarom zegt hij tegen zijn krijgsknechten, volg mij. Hè? Een goed krijgsknecht van Jezus Christus volgt zijn meester. Die gaat niet eigen wegen uitzoeken, die gaat niet de publieke opinie volgen. Nee, dat gooit hij allemaal naast zich neer. Hij gaat het woord wordt zijn lijfsboek. Het woord wordt zijn geloofsboek. En de Heer Jezus Christus zijn geloofsvoorwerp. Dus de Heer Jezus is altijd in front of zijn soldiers. Hij zegt nooit voorwaarts, mars. Dat zegt de Arminiaanse godsdienst. Ofwel de reformatorische godsdienst. Voorwaarts, mars. Bid en werk. Ja, bid en werk. Nou, het staat nergens in de Bijbel, ook bid en werk. Daar heb je nou die gemengde, die vermenging van wet en evangelie. Hè? Bid wordt dan een opdracht en werk wordt dan de vrucht van het bidden. Ja, daar. Het is allemaal wet, mensen. Het is allemaal wet. De wet zegt, doe dat en leef. En tegenwoordig leren ze dat het evangelie leert, leef en doe het. Ja, daar. Daar. Dat is nog wet. Dat is nog de wet. Of met behulp van genade doen we dit en dat. Nou, dan ben je groter als de genade. Als de genade maar een hulpje is, dan ben jij de grootste. Met de hulp van de genade, zeggen ze daar zo vroom, hè? Nee, geliefde, de genade doet het alleen en geheel. En dat is nou het wonder, dat is achteraan komen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Trek niet op voordat hij het zegt. Dus daar is op God wachten. Zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Toen gingen ze pas. Niet te laat, niet te vroeg. Dat is ook zo met de roeping. Al ga je zelf lopen, krijg je nooit de zalving. Zou je het onthouden? Krijg je nooit de zalving. Op God wachten, dat is sterven. Ja, precies. Vlees kan niet wachten. Blijf in Jeruzalem, totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge. Dan moet nog een uitstorting van de Pinkstergeest plaatsvinden. Ja. En dan is Petrus voorgoed Petrus kwijt. Nou ja, voorgoed. Dat korpus van die oude mens blijft er, daar word je nooit van verlost. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, daar kom je nooit bovenuit. Dat blijft. Ja, en in de inleving wordt dat alsmaar erger. Dat inwendige bederf, vreselijk. Kom je nooit vanaf? Nee. Opdat je zou weten wat genade is. Wat wil de Heer in zijn woord? Genade verheerlijken. Anders niks. Zijn Christus verheerlijken. Zichzelf verheerlijken. He? Door de Heilige Geest. Want hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Nou, dat geschiet hem ook. He? Als alles nieuw geworden is in die uren van wedergeboorte. Dat is een werk des vaders, een werk des zoons en een werk des heilige geestes. Dat is het werk van een drie-enig God. Dat is niet gelegen in de trekking. Dat is gelegen in de opwekking. Indien de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dan wordt alles nieuw. Dan heb je het nooit zo gezien. Als dat je toen in die uren van wedergeboorte ziet. Dan heb je vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd zijn, we hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Kijk, en ik moet u dat nog enigszins nader verklaren wat daar in dat 14e vers staat van 2 Petrus 3. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaarstig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Nou, je zou zeggen, zoals er staat, moet je toch nog een beetje je best doen. Er staat toch, benaarstig u. Dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Hoe komt Gods volk daar nou goed vanaf? Is daar nog een proces van heiligmaking achter de wedergeboorte? Is daar nog iets te doen? Ten aanzien van zalig worden bedoel ik. Dat vat je wel, hè? Dat vat je wel, hè? Ten aanzien van zalig worden. Ja, benaastigen. Maar wat is dat nou, dat benaastigen? Zal ik je het eens vertellen? Om onbevlekt. Nou, hoe houdt Gods kind zich onbevlekt? Moet je mij eens vertellen. Als je in deze verleidelijke wereld loopt, waar je vlees het 100% mee eens is. Nou, Job zegt, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Ik heb toch wel eens een poosje mogen doen. Dat is echt waar, de Heer weet dat niet lief. En dan kreeg ik genade om overal mijn ogen van af te draaien wat ongerechtigheid was. Ja. Bij voorbaat hoor, niet even stiekem kijken. Maar hoe houdt Gods volk zich nou onbevlekt? Ja, ik moet er eigenlijk meer van zeggen wat ik er net gezegd heb. Ik heb in de havens van Rotterdam gelopen. Dat is het Sodom en Gomorra van het Westen niet meer, hoor, want er zijn de kerken geworden. Dat is in de ogen Gods, is dat 100.000 keer erger. Want dat, daarop rust een verbondswraak. Zijn verbondswraak rust niet op de wereld, bij wijze. Zijn verbondswraak rust niet op de heiden, die God niet kennen. Nee. Nee, nee. Die de weg geweten hebben en niet bewandeld, die zullen met dubbele slag. Kijk, daar heb je nou de verbondswraak. Dat is altijd een veel gruwelijker oordeel als de algemene oordelen Gods. Maar goed, daar kan ik nou verder niet op ingaan. Die oordelen Gods, die zijn al openbaar. Nederland, met name Nederland, wordt geslagen vanwege die leugenpropaganda. Die waren het Westen. Ja, kijk, als ik dat boek open moet doen, dan kom ik vanavond niet meer klaar. Ik kan natuurlijk niet een politiek verhaal gaan houden. Met waarheidsfeiten. Ik haal er wel eens wat van aan. Om de predikatie om Gods woord in onze tijd. Want kijk, dat is heel belangrijk. Hè? Anders praat je over de hoofden van mensen heen. Ieder mens die moet daarmee geconfronteerd worden, of die zich nou bekeert of niet. Want er zal er straks geen, dat is toch al niet zo, geen mens, er is geen mens, want ik heb u gezegd, een onbekeerd mens is opzettelijk onbekeerd, maar er is straks geen enkel excuus. Geen enkel excuus. Heer, ik heb het niet geweten of ze hebben het, kijk, daarom vond ik die opmerking van broeder Kees, vond ik wel mooi eigenlijk, want hij zegt, ik ben 60 jaar door Milan bedrogen. Ja, dat is wel waar, maar het is je eigen schuld. Ja, Gods woord, toch? Dan kan je niet zeggen van straks voor de rechterstoel, ja, maar Malan heeft me bedrogen. Nee, dat gaat niet op. De Heere zegt, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Dat komt dan openbaar. Hè? Als jij je niet hebt bekeerd in de tijd. Maar geliefde, benaastig u. Wat is dat nou? Hè? Dat wilde ik u nog wat nader verklaren, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk. Hoe kan het nou, hoe kan dat nou, hoe kan de apostel dat nou zeggen, daar Gods volk toch dagelijks in de zonde valt, hoewel ze er niet in leeft. Dan valt ze daar toch dagelijks in. Is dat dan toch waar, dat de heiligmaking een soort opdracht is, na de rechtvaardigmaking, om ermee aan de slag te gaan, om je proberen onbevlekt en onbestraffelijk te houden? Nou ja, zodra je het probeert, wordt het 1000 keer erger. Of ben je nog niet achter het geheim? Dan geldt daarvan geld. Als ik opbouw hetgeen ik afgebroken heb, maak ik mezelf tot een overtreder. Dat zegt een apostel in Galaten 2 vers 18. Dat is ook een geheim hoor, dat wordt in onze dagen niet meer gehoord, omdat ze het niet kennen. Alleen de gewone man buiten de legerplaats, ja, die gewone man bedoel ik dan die arme Lazarus mee. En die broeders die buiten de legerplaats verkeren, die gaan dat enigszins verstaan, naar de mate des geloofs. als ze nou weer opbouwen hetgeen ze, waarin ze afgebroken zijn, ik ben door de wet gestorven. Dat is het grootste geheim. Dat is eigenlijk het grootste geheim wat in Gods woord geopenbaard is, dat het einde der wet Christus is. Dat wordt door de wereld niet verstaan, dat wordt door de vrome godsdienst niet verstaan. Nee, daar ergeren ze zich dood aan. Het einde van de wet. Want die beginnen met de wet. Nee? Dat deed die rijke jongeling ook. Nou, zegt de Heer, hij verkondigde niet het evangelie. Wat moet ik doen? Omdat ik, hè, die wou er nog wat, die wou Christus gebruiken als aanvullende gerechtigheid, net als Rome. Want er was al een heel eind op weg. Goede meester, zegt hij. Wat moet ik doen? Wat moet ik er nog bij doen? Om zalig te worden. Nou, zegt de Heer Jezus, onderhoud de geboden. Hij zegt, dat heb ik al helemaal even gedaan. Nou, wie kan het die rijke jongeling? Want dat was niet maar zomaar een verzinsel. Nee. Die rijke jongeling was oprecht in zijn huichelarij. Laat ik het zomaar eens zeggen. Hij geloofde zelf dat niet. Hij meende wat hij zei. Maar ja, wat heb ik van mijn jonkheid af onderhouden? Ik ben nooit naar de hoeren geweest. Ik heb nooit gestolen. Ik heb nooit gevloekt. Kon die jongen echt zeggen. Maar ja, hij kende de geestelijkheid van de wet niet natuurlijk. Hè? Want anders was hij met zak en as tot Christus gekomen. Anders was hij als een meelaatse verloren zonder tot Christus gekomen. Anders was hij als een dode hond naar Christus gekropen. Anders was hij als een groot beest voor de voeten van Christus neergevallen. Maar dat deed hij niet. Nee, hij kwam als een rechtopstaande farizeeër. Hij was de overste van het Sanhedrin. Hè? Een rijke jongeling. Ze zouden in onze dagen zeggen, nou die jongen, die jonge man, die is net ouderling geworden. En dat noemen ze dan, dat geven ze dan de status, God werkt nog. Ik heb het pas nog gehoord, ik heb er allemaal te lachen. Dat noemen ze dan dat God nog werkt, dat een jonge man ouderling. Nou, ik zou je toch vertellen, in de Roomse kerk komen er steeds meer priesters bij en in de PKN steeds meer ouderlingen en diakenen. Maar dat is geen bewijs dat God werkt, dat is eerder het tegendeel. Gaat alles onder Gods toelating. Maar dat is niet een bewijs dat God werkt ten aanzien van de uitbreiding van zijn koninkrijk. Alles moet wel medewerken hoor. Al dat stijgeruit moet ook medewerken, jazeker. Er moeten ketterijen onder u zijn omdat de oprechte openbaar mag komen. Hè? Ja. Maar wat is dat nou, hè? Dat benaarste? Hoe hou jij je nou schoon? Jozua lukte het niet, de hoge priester Jozua, heel zijn hoge priesterlijk kleed zit onder de vlekken en onder de olie. Oh ja, ja. De duivel die wist dat nog goed aan te wijzen. Hoe hou jij je nou onbevlekt? Nou, dan mag je eigenlijk wel bewusteloos slaan. En dan lukt het je nog niet. Want één enkele gedachte, dan zegt de wet verdoemd. Dan zegt de wet, nou ga ik het oordeel op je voltrekken. Want gezondig tegen één gebod, sta je schuldig aan al. Hoe houdt Gods volk zich nog onbevlekt? Door je best te doen. Door netjes te leven. Door elke zondag twee keer naar de kerk te gaan. Door de beste, onder de zwaarste predicaties te zitten. Nee, dat is allemaal geen geldige munt voor de invulling, voor de verklaring van deze tekstwoorden. Benaarstig je. Om onbevlekt en onberispelijk. En toch staat het er. Het is toch geen Frans. Het is. Hè? We kunnen het alles, zelfs een onbekeerd mens kan die woorden horen. Het is niet een vreemde taal. Benaarstig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Nou, dan moet je er toch wat voor doen. Oh ja, doen. Nou geliefde, daar hoef je niks voor te doen. Nee. Daar hoef je nou net niks voor te doen. Komt het je dan aanwaaien? Nou kijk, dat zijn allemaal vragen uit de wet. De Heer geeft het zijn beminde als in de slaap. En wat is dat dan? Is heiligmaking dan toch geen opdracht? Nee, gelukkig niet. Nee. Nee hoor. Nee, dat is geen opdracht. Want als Christus het volkomen is in de rechtvaardigmaking, als Christus een volkomen zaligmaker is, ten aanzien van de vergeving der zonde, dan is hij het ook in het leven der heiligmaking. Hoe wordt Gods volk nou onbestraft? Want dat is noodzakelijk hoor. Ik bedoel, daar doen we niks vanaf. onbestraffelijk en onbevlekt. Daar kan niks, daar kan geen procent vanaf. Want als je niet onbevlekt en niet onbestraffelijk gevonden wordt in die dag der dagen, dan zal je verdoemd worden. Grijp je dat naar de keel? Als je dat naar de keel grijpt, dan ben je nog onder de wet. Maar Gods volk is onder de genade. En Christus is ons geschonken, daar leven ze uit. Daar leven ze uit. Christus is ons geschonken tot rechtvaardigheid, eerst tot wijsheid bij God. Hoef je ook geen verstand voor mee te brengen. Tot rechtvaardigheid. Daarmee bedekt hij alle zonde en ongerechtigheid. Daarmee zijn ze vergeven. En tot onze heiligmaking. Nou, wat is dat nou? Benaastigen. Dat is geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Geloven in Christus. Met een geschonken geloof. Dat hij onze heiligmaking is. Blijf in mij en ik in u. Dat is het. Meer niet. Meer hoeft niet. Meer kan niet. Dat is dat benaastigen. Om in Christus te blijven. Om in zijn woord te blijven. Om daar niet van af te wijken. Om vast te houden. Op hoop of tegen hoop. Door het nochtans des geloofs. Dat is onberispelijk blijven. Dat is onbevlekt blijven. Dat is in vrede gevonden worden. Want als je in Christus, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Dat is in Christus blijven, in hem blijven, in zijn liefde blijven, in zijn waarheid blijven, in zijn geloof blijven. En daar wordt, ja, daar moet je bij gehouden worden. En wie doet dat? Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hè? Die is de grote leider, die is de grote gids op de smalle weg des levens. Die leidt zijn volk uit de leugen, uit de waarheid. Hè, dat is de doorgang door de enge poort. In de waarheid, moet ik zeggen. Naar het nieuwe Jeruzalem. En daar houdt de Heilige Geest. Kunnen ze dan niet dwalen? O, zeker. Kunnen ze dan niet misstappen? O, duizendmaal. Misschien wel 1000 keer op één dag. Ja. En toch houdt de Heere, die goede herder der schapen. Wat doet de goede herder, kinderen? Als die een schaap ziet afdwalen, dan heeft de goede herder zo'n slingertje. Ik heb dat wel eens gezien. En er zit zo'n steentje, legt hij erin. Net als David had. Hè, zo'n slinger met zo'n steentje. En dan schiet hij dat op zo'n dwalend schaap af. En dan komt dat steentje op zijn rug terecht. En daar schrikt dat schaap en dat vlucht terug naar de kudde. Zo handelt de goede herder met zijn schaap. Nou, dat doet. Als je zo'n steentje tegen je hoofd krijgt, doet dat best zeer hoor. Petrus kreeg zo'n steen tegen zijn hoofd. Ga achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die des mensen zijn. Nou, een flinke steen tegen je hoofd. Maar ja, dat is noodzakelijk, geliefde. Want die hij lief heeft, die bestraft hij. Die vaderlijke kastijdingen, die zijn noodzakelijk. Hè, om in Christus te blijven. Om in zijn liefde te blijven. Om van de waarheid niet af te wijken. He, dat zijn de oefeningen des geloofs. En die oefeningen, een beproefd geloof is kostelijker, zegt Gods woord, dan het goud op deze aarde. Een beproefd geloof, een onbeproefd geloof is geen waar geloof. Maar het ware geloof wordt in het vuur gegooid. Jazeker, kijk maar naar Sadrach, Mesach en Abednego, die gingen letterlijk het vuur. En wat blijft erover? Geloof. Wat blijft erover? De Heer Jezus. Ja. En daar moet Gods volk in gelouterd worden. Ja, louteren, dat ziet op het lijden. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Nou, dat is nou het benaastigen. Dat is geen werk der wet. Dat is niet aan de slag. Dat is niet een aan de slagregel. Dat is niet bid en werk. Dat is allemaal, hè, dat behoort allemaal tot de reformatorische religie in onze dagen, waarmee je voor eeuwig omkomt. Hè? Hè, want bij het woord moet de daad gevoegd worden. En je weet het onderhand wel hoe die hoofdredacteur, hè, zo vroom als de duivel kan ageren. En het is allemaal wet. Wet. En nog eens wet. Want hij kent het zelf niet. Dat komt in de vrucht openbaar. Hè? Uw spraak maakt u openbaar. Nou kan Gods volk zich ook wel eens in een woord die vergissen. Maar we gaan geen woorden wegen. Nee. De Heere weegt ook geen woorden. Hij weegt oogmerken. Hij weegt de beweging van je hart. De richting. Hè? De richting van de vernieuwde wil. En nou is het geheim, geliefde. Want Paulus zegt, ja, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dus Paulus zou aan die eis, tenminste als hij vers 14 als een eis opvat, dan voldoet de grote apostel Paulus niet aan die eis. Hij zegt, want het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Ik wil me wel benaastigen, maar ik benaastig me niet. Dat zegt hij eigenlijk. Ik wil wel onbevlekt bevonden worden, maar ik bevuil me iedere dag. Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, dan ben ik knap vuil. Moet goed denken, ik ben knap vuil. En toch voldoet hij aan dat vers 14. Want Paulus zegt op het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Niet goed gestreden, dat had de Heer Jezus voor hem gedaan. Hè. Maar hij wel de goede strijd gestreden, de loop geëindigd. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter geven zal in die dag. Hm? En ook alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. Dus Paulus die voldeed toch aan dat 14e vers om zich te benaastigen, om onbevlekt en onbestraffelijk bevonden te worden in vrede. Hoe dan? Door en in Christus. En dan wordt de wil, die vernieuwde wil in Christus voor de daad aangemerkt. Dat doet Gods volk zelf niet. Van nou ja, omdat ik het wil, dan voldoe ik eraan. Zo zit Gods, dat is de wiskunde van de vrome godsdienst. Maar daar houdt Gods volk zich niet mee op. Nee. Nee. Paulus roemt alleen in de genade die in Christus is. Hij zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat was zijn roem. Dat was de glorie van de genade. Dat was zijn kroon. Kijk, het geloof redeneert nooit. Nooit? Nooit. Het geloof ziet op God. Op de handelende God. En als je het omdraait bij dopers. Kijk, daarom die baptisten die verzinnen allemaal. Ja, alleen maar geloofsdoop. Oh ja. En God mag toekijken. Kijk, dat is zo wettisch als het maar wezen kan. Zo wettisch als het maar wezen kan. Met alle goede bedoelingen. God neemt geen aanmerking met goede bedoelingen. God kijkt alleen maar naar het geloof. Alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. Ja. Ga niet zonder geloof. Hè? Nee, ga niet zonder geloof. Maar dat is geen aangeplakt geloof. Dat is geen aangepraat geloof. Dat is een geschonken geloof. En dat geloof, geliefde, dat wordt geschonken in de uren van de wedergeboorte. Dat wordt geschonken nadat of tegelijk, want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die ze geloofd hebben, betekent dat, die zullen leven. Dus eerst, hè, we hebben het opgelezen, ik ben de Alfa en ik ben de Omega. Nou, dat Christus is ook de Alfa van het geloof, en hij is ook de Omega van het geloof. Straks op je sterfbed, volk des Heren, is Christus je Omega. Is Christus je einde zonder einde. Is Christus de laatste zonder dat er een einde komt. Hij is de voleinder des geloofs. En dan leeft Gods volk uit. Ze leven uit een voorwerp. Ze leven uit een persoon. Terwijl Christus is. Kijk, er zijn een hoop mensen die leven uit iets. En die hebben ook wel verwachting, die hebben ook wel geloof en die hebben ook wel liefde. Tenminste, dat beweren ze allemaal. Hm? En die kunnen er ook kranten over vol schrijven. Ja, maar dat is allemaal eigen ik. Hè? Ik heb, ik vind, ik zie. Ja, dag. Mijn oog zal op u zijn. Nou, dat telt. Dat telt. Als je dat mag kennen, als je dat mag kennen, nou, dan kan je niet verdwalen. Als hij op je Noordpool terechtkomt, dan zegt de Heer, nou, daar zit Pietser op de Noordpool, engel Gabriel, dan moet je dit en dat eens even brengen. Of dan moet je dit en dat eens even gaan zeggen, in mijn naam. Ja, ik zeg het nou simplistisch, maar zo werkt het wel. Hoor. Zo werkt het wel. Johannes die was naar Patmos verbannen, toen dacht de duivel, nou zijn we goed van hem af. De apostel der liefde, hè? Maar wat de duivel ten kwade had gedacht, had God ten goede gedacht. Yeah. Daar moet je God voor wezen. Met eerbied gesproken, daar moet je God voor wezen. Yeah. En die Johannes die krijgt de kostelijkste openbaringen van de verhoogde Immanuel geopenbaard, wat hij moest opschrijven. Deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Nou, dat kan alleen als de waarachtige God die gesproken heeft. Want geen mensenwoord is waarachtig. Gods woord is waarachtig. Dat zijn de woorden Gods. Die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. De feitelijke auteur van Gods woord is de Heilige Geest. Niet de apostelen, niet de profeten, die zijn als middelen gebruikt om het op te schrijven, maar ze zijn geïnspireerd geworden, woordelijks geïnspireerd, woord voor woord. Er staat geen woord verkeerd in de Bijbel. Er kan wel een woord verkeerd staan in een vertaling, maar niet in de grondtalen. Dat is 100% Gods woord. Er staat geen letter verkeerd. En de Heer heeft dat door de eeuwen heen bewaard. En er zijn getrouwe vertalingen gemaakt, hè, de Statenvertaling, King James, hè, hoewel de King James ook nog in vele dingen, ik heb pas ook nog eens notitie genomen van de Zuid-Afrikaanse vertaling. Maar als hij nou de Zuid-Afrikaanse vertaling, en misschien luistert die broeder mee, als Zuid-Afrika met een mooie gelaten 2:19 is vergelijken met de Statenvertaling, en dan kom je duidelijk erachter dat de Zuid-Afrikaanse vertaling eigenlijk een goedkope vertaling is van hetgeen wat er in de grondtekst staat. Ik ben door de wet gestorven. Gods volk is zomaar niet dood. Nee, ze zijn door de wet aan de wet gestorven. De wet is de bediening des doods. Ze zijn door de bloedwreker gedood. Ja. Net voor de poort van de vrijstad. Ja, daar hou je niet van, want je wil er als een levende zondaar doorvluchten, hè, door die poort. Nou, dat zou je niet lukken. Die oude mens komt nooit door die poort van die vrijstad heen. Nee. Ik ben door de wet der wet gedood. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. In de poort worden ze levend en zalig gesproken. Want Hij is de poort, Hij is de deur, Hij is op de weg. Het is alles Christus. Zie, ik maak, en die in de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Hemel en aarde. Deze wereld is verloren gegaan. En dat benoemt ook de apostel Petrus in dat derde hoofdstuk van zijn tweede zendbrief, onder de prediking van Noach, dat de Heere besloten had om de wereld met water te vertelligen, dan is de substantie van deze wereld niet verloren gegaan. En sommige verklaarders die zijn daar ook niet eenstemmig over hoe dat zal zijn in het laatste oordeel, of deze wereld substantieel zal verdwijnen, of net als bij de zondvloed, dat alle elementen, er staat er wel letterlijk, alle elementen, die zullen brandende vergaan. En de werken die daarin zijn, die zullen verbranden, er blijft niks overeind staan. Maar dan hou je nog een kale substantie over. Nou, ik wil daar niet over twisten. Omdat dat, God weet wel wat hij doet hoor. God weet wel wat, laat dat maar aan de Heer over. Maar geloof zeker dat die dag komt. Of stel je die dag maar uit, kinderen, wees nou eens eerlijk. Ouder in ons midden, meeluisteraars, stel je nou die dag maar uit. Gods volk verlangt er wel eens naar. Met een innig zielsverlangen. Heere, wanneer komt nou die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en uw aangezicht zien geprezen? Ik zal dan gedurig bij u zijn. Dat getuigt Asaf vanuit zijn zielsverlangen. Omdat hij dat beestenbestaan van zijn eigen ik, daar werd hij zo moe van. Daar werd hij zo moe van. Dat vermoeid, door de zonde vermoeid. Ja, dat geldt alleen voor Gods volk. Maar kijk, een werelds mens, een onbekeerd vroom mens, die vermaakt zijn eigen in vrome zonde, in poppenzonde, allerlei zonde. Maar Gods volk, die ook in de zonde valt, die wordt er vermoeid van. De zonde vermoeien. Nog meer als een jaar hard werken. Eén zonde vermoeit meer als een jaar hard werken. Dan krijg je een wallig aan jezelf. Dan ga je jezelf uitspugen als het ware. Dan word je de zonde moe. Dan word je niet het leven moe. Dan word je de zonde moe. De zonde vermoeit. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Dat is dan, dat doet dan zo'n kracht voor zo'n vermoeide ziel, voor zo'n vermoeid kind van God. Voor het eerst of opnieuw. Want dat is de onvoorwaardelijke nodiging Tot het genadeverbond komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, kom koop en eet. He? Zonder prijs, wijn en melk. Het is alles gratis te verkrijgen. Maar weet je waarom je het niet wil hebben? Weet je waarom je het niet hebt? Want dat oude volk, weet je wat het oude volk zei? Je had het al lang kunnen hebben. Maar je gelooft niet dat het gratis is. Ja, het is ook niet gratis, het is onbetaalbaar. En omdat het onbetaalbaar is, denk je toch dat je er wat voor moet doen. Maar er was dus een horlogemaker. Er was dus in een bepaalde stad. En die man die had genade. En die plakte het op zijn etalage eruit. Morgen om deze tijd, ik zal maar zeggen, ik weet het niet precies, om 10:00. Wie de eerste is, die krijgt een gratis horloge. Een gratis gouden horloge. Misschien wel ter waarde van 3000 gulden. En wat gebeurt er? Iedereen die stak er de spot mee. Hè? Dat is een grap, zeggen ze. Wie gaat er nou zo'n... Hè? Dat was niet een wereldzaak, dat was maar een gewone middenstander, die horlogemaker. Wie gaat er nou zo'n duur horloge, gratis, hè? Dat ken ik niet, dat is een grap. Daar zit wat achter. En alle mensen liepen voorbij. Toen kwam er een klein jongetje kinderen... En die zag dat ook. Die zag ook dat plakbiljet aan de etalage geplakt. Wie om 10:00 naar binnen loopt, of om 11:00, die krijgt van mij een gratis gouden horloge. Ter waarde van, nou ja, dat bedrag zal er misschien wel bijgestaan hebben. Daarom spotten de mensen ermee. Ja, dat is nog nooit vertoond. Maar dat kleine jongetje ging naar binnen om 10:00. Hij zegt, meneer, u hebt gezegd op dat plakbiljet... Alsjeblieft, zegt die horlogemaker, hier heb jij het gouden horloge, zoals beloofd. Zie, ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarin gerechtigheid woont. Dat is nou de belofte Gods. Dat is nou de belofte Gods, waarvan de apostel zegt, maar wij verwachten naar zijn belofte. Daar is het geloof op gegrond, op de belofte Gods. Op de belovende God. Net zoals dat jongetje geloofde de belofte van die horlogemaker. Spurgeon heb het ook een keer gedaan voor een klas van kinderen. Dan deed hij zijn horloge af. Hij zegt, wie moet die horloge hebben? En niemand stak zijn hand uit. Ja, ook zo'n klein jongetje, dacht ik. Ik weet het verhaal niet meer precies, maar... Ja. Mens wil het heel niet hebben. Mens wil heel niet van genade leven. Mens is er een grote vijand van. Hij wilde dus noods 12:00 per etmaal verbidden. Hij wilde zijn knieën voor. Hij wilde op zijn blote knieën rond de wereld kruipen om genade te verdienen. Mens wil er alles voor doen. Maar hij wil niet als een dode zondaar gerechtvaardigd worden. Daar is een mens een publieke vijand van. Daar is een mens een absolute tegenstander van. Maar kijk, van genade leven. Een mens is niet vatbaar voor genade. Een mens zit vol eigen gerechtigheid. Een mens is niet vatbaar voor het evangelie. Nee. En daarom heb God een wet gesteld. Weet je wat Gods volk lief, hè? God heeft een wet gesteld. Om dat verdoemde vlees te doden. Ja. Dat gebeurt, hè? Want toen het gebod kwam... is de zonde weder levend geworden. De wet maakt alles open. De wet die opent die kast van ongerechtigheid. Die vestibule van ongerechtigheid. Nou, toen is Paulus onder die last der zonde bezwijken. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenk gij mijn leven. Het leven. Dat is nou de uren van wedergeboorte. Dat is sterven en opstaan. Dat is gestorven zijn. En weder levend gemaakt worden. He, dat is het. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. En dat is een geschonken geloof. Want geloof is een gave Gods, geliefde. Dat kan je niet ophoesten. Dat kan je niet bij elkaar verdienen. Daar word je nooit geschikt voor om dat te ontvangen. Weet je eens hoe het zit? Zal ik je zijn geheim vertellen? Als je als een verloren zondaar door de wet gedood bent. Dan is Christus uitnemend geschikt voor je. Dan ben jij niet geschikt voor Christus. Maar dan is Christus uitnemend geschikt voor u, dode en verloren zondaar in ons midden. Christus is uitnemend geschikt voor dode, verdoemde en verloren zondaar. Want als het leven tot de dood gaat spreken, dan moet de dood wijken.
Yeah.
Ik leef en gij zult leven. Het is geschied. Staat ook, het hebben we nog opgelezen, ik vond dat zo mooi. Het is geschied. Alsof, kijk, het geloof ziet de dingen zoals God ze ziet. Het geloof ziet in de toekomst des Heren. En naar de mate des geloofs, naar de mate, wij worden nooit geen God, denk erom hoor. Nee, een mens wordt niet goddelijk, maar de Heer Jezus is wel menselijk geworden. Dat is nou het wonder, het woord is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Nou, dat is nou het hart van het evangelie. En daarin in hem wandelen wij. Door hem bewegen wij, door hem leven wij. In hem. Hè? Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal daar vol van zijn. Daar zal geen afwijking, geen zonde, geen pijn, geen moeite, geen verkeerdheid, geen leugen, geen bedrog. Daar zal alles, daar zal God zijn, alles en in allen. Daar zullen we wandelen in gerechtigheid, in volmaakte gerechtigheid. Hier al door het geloof, dan is die gerechtigheid van Christus even volmaakt als voor de triomferende kerk. Jazeker, maar het is alles nog door het geloof. De triomferende kerk gelooft niet. In de hemel is er geen druppel geloof meer. Nee. Daar is alles aanschouwen. Hè, van aangezicht tot aangezicht. Ja. Dus nog een keer daarom, geliefde. Waarom? Omdat wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde. In de welke gerechtigheid woont. Daarom, hè, dan heb je de oorzaak genoemd. Daarom, dan komt het antwoord, geliefde. Verwachtende deze dingen, benaarstig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Door het geloof. Door in hem te blijven. Door het geloof in de oefening. Ja, daar is gebed voor nodig. Daar zijn worstelingen voor nodig. Ik heb worstelingen Gods geworsteld, hè, zegt een van die vrouwen van Jacob. Ik geloof dat ze het allebei zeggen. Ja, dat is nou zakelijk hoor. En dat doet de Heilige Geest, want als die gaat bidden, als die voor ons gaat bidden, met onuitsprekelijke zuchtingen, dan hebben we het alleen maar na te spreken. Heb je dat wel eens mee mogen maken? Dan valt dat zo makkelijk. Als de Heilige Geest met onuitsprekelijke zuchtingen met ons bidt, voor ons bidt. De Heer Jezus is onze voorbidder. En de Heilige Geest bidt ons voor. Mooi hè? Ja, met onuitsprekelijke zuchtingen, want hij weet wat we van noden hebben. Hij kan onze nood veel beter peilen dan dat we het zelf kunnen. Werp uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Dus dat gaat niet zonder gebed, dat gaat niet zonder geloofsgebed. Want die tot hem komt moet geloven dat hij is een beloner van degene die hem zoeken. Ja, als je een kind van God bent en je bent God kwijt, dan ga je God zoeken. Want dat is het liefste wat je hebt. Hè? En die in de troon zit, daar vind je hem. Zijde, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dan kunnen ze er weer 40 dagen tegen. Hè? Net als Elia kon 40 dagen dwars door die woestijn lopen. Man, hoe heb je toch uitgehouden? Ja, in de kracht Gods. Ik vermag alle dingen, zegt Paulus, door Christus die mij kracht geeft. Ja, dat is niet zeg maar een hefboom geloof. Nee. Dan ben je weer bij Mozes op bezoek. Hè? Nee, dat is niet een hefboom geloof. Dat zijn de bewegingen des geestes. Hè? Zoals het gewicht. Heb je vroeger die koekoeksklokken, er hingen van die twee gewichten aan. We hebben er ook al een gehad. En die gewichten, als die niet opgewonden waren, dan liep de klok niet. Nee, precies. Zo houdt de Heilige Geest de klok des geloofs draaiende. Lopende. Ja, geloof is altijd in beweging. Luther zegt, geloof is een onrustig ding. Ja, dat is ook zo. Want het geloof gelooft. En het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. Het kan ook niet. Maar het geloof is sterker. Als het geloof gelooft, is het geloof sterker dan over het geloof. Wat is het geloof? Overwint de wereld. Dus ook het vlees. Het geloof overwint de wereld. De verleidingen der wereld. Zonde, ongerechtigheid. Dan zegt die moorman, ik geloof dat Christus Jezus de Zoon van God is. Daarmee overwon hij de wereld. Omdat de Heer Jezus gezegd had, ik heb de wereld overwonnen. Vat je dat? Het geloof ziet niet op de gelovigen. Nee, nee. Het geloof ziet op de Zoon van God die het gezegd heeft, ik heb de wereld overwonnen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Doch heb goede moed, volk van God. Waar verkeer je? Aan het einde van de wereld heb goede moed. Ik, zegt de Heer Jezus, heb de wereld overwonnen. Maar die verdrukkingen, geliefde, die hoeven we onszelf niet aan te meten, hoor. Nee. Je hoeft geen martelaarschap te zoeken, hoor. Dat is allemaal een slachtofferrol. Maar verdrukking zou je hebben. Om zijn naam. In zijn naam. Zalig zijt gij als de mensen u smaden en u lasteren. Om mijn naams wil. Moet de zalig spreken met me nalezen. Gods volk is zalig. Omdat God ze zalig gesproken heeft in Christus. Is dat alles? Ja, dat is alles. Vind je het niet genoeg? Hij heeft tot mij gezegd. Dat is de zaligheid. Dat is zalig worden. Dat is echt zalig worden om mensen. In de dood van mijn bestaan. Ja, dat hoort er wel bij. In de verlorenheid van mijn Adams bestaan. Ja, is de eerste Adam niet geleerd, is de tweede Adam niet begeerd. Zou je het onthouden? Ja, je onthoudt het toch niet, maar als je nou een weinig geloof mag ontvangen, als de Heer Jezus je hart geopenbaart hebt, ja, dan zou je dat geloof nooit meer verliezen. Dan wordt dat geloof steeds sterker. Ja, voor je waarneming dikwijls niet. Maar wat heeft mijn waarneming iets te maken met hetgeen wat Gods woord, met hetgeen wat de Heer in zijn woord zegt en openbaart? Wat doen onze waarnemingen ertoe? Maar het gaat er wel allemaal doorheen, hè? Er moet ook alles medewerken ten goede. Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus benaastig u dat gij onbevlekt, zonder vlek of rimpel. Dat kan toch alleen door die mantel der gerechtigheid van Christus. Hè? God ziet geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Ook niet als ze zonde. Ja, hoe is dat toch mogelijk? Ja, zo ziet het. Zo leert Gods woord het en zo ziet het geloof het. Zo gelooft het geloof het. Omdat ze in hem bevonden worden tot lof en prijs des vaders. Onbevlekt, onbestraffelijk. Ik zal niet meer tot u toornen, niet meer op u schelden. Onbestraffelijk. Ja, ze zijn onbestraffelijk degene die het eigendom van Christus zijn, zijn onbestraffelijk. En toch worden ze wel eens bestraft. U zegt, nou ja, ik versta dit niet. Nee, daarom het verstand laat na om dit op te merken. Petrus werd toch bestraft door de Heer Jezus. En al Gods volk weet daarvan. En toch onbestraffelijk. Ja, in hem. In hem. In het lam. Zijt gij met het lam tevreden? Daar komt het nou maar op aan. En om in dat lam te blijven, om in hem te blijven, dan moet je soms bestraft worden, dan moet je vermaand worden, dan moet je gekastijd worden. Want de Heere houdt zijn volk, om het maar zomaar eens te zeggen, in het gareel. Nou, dat klinkt heel wettisch, maar het is niet wettisch, want dat doet hij niet met regels en wetten. De Heere regeert zijn volk door de liefde des geestes en des geloofs. Niet met touwen, niet met zichtbare kettingen. Nee. Het is geen slavenleven. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Het is een liefdedienst, je wordt er nooit zat van. Ja, je wordt van je eigen zat omdat je er zoveel tussen zit. Daar val ik van harte bij. Maar straks, geliefde, als de Heer die nieuwe hemel... Nieuwe hemelen wordt er gesproken. Over het uitspansel zijn er werk van de herschepping. Nieuwe hemelen, een nieuwe aarde. Hè, daar zal je er nooit meer tussen zitten. Nee, want daar zal God zijn alles in en alle dus. En in dat alle hè, zijn we meer dan overwinnaar. Hierop door het geloof, straks in aanschouwen. Meer dan overwinnaar in hem. Hè, die alles, dood, hel, graf duivel, vlees heb overwonnen. Alle vijanden zijn al overwonnen. Alle vijanden zijn al teniet gemaakt. Alle vijanden van Gods volk zijn de vijanden van Christus. En die heeft ze alle overwonnen. Doordat hij uitgeroepen heeft aan het kruis. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daarin is Gods volk begrepen. In dat volbrachte werk van Christus. Daar zijn ze geen participant in. Nee. Daar zijn ze een voorwerp van. Een genadevoorwerp. Dat deelt de Heere uit. Want genade is in zijn lippen uitgestort. Om wie te geven? Zelfs de wederhorigen. Genade voor genade. Dat is zo'n wonderlijk leven. Maar in het geloof blijven. U zegt, ik heb geen kracht om te geloven. Dat hoor ik dikwijls kinderen van God zeggen. Die staat er ook in. Dan zeg ik, Heer, ik heb geen geloof. En als de Heer dan weer in die helpt afdaalt. Ik ben het voor u. Want de buit van het overwonnen land, geliefde, viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet meer uitgetogen. Maar dat blijft zo, hoor. Dat blijft zo. De Heer blijft die buit uitdelen en zijn bruid aan die buit herinneren. Dan komt hij weer aan die deur kloppen. Zie je, kloppen de deur van uw hart. Om je aan die schatten die je in Christus hebt te ontdekken en eraan te herinneren. Dan komt de koning der ere binnen om... Dan zal ik met u avondmaal houden. Dan zal ik die schatten nog eens uitstallen. Die schatten van mijn volbrachte middelaarswerk. En van zijn ambten, eer en staat. Wat hij allemaal niet voor zijn volk is. En wat hij allemaal niet voor zijn volk gedaan heeft. Alles. Er hoeft er geen nagelschap meer bij. En dan mogen ze weer juichen. Dan mogen ze weer in aanbidding voor zijn voeten terechtkomen. Want dat is de vrucht daarvan. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Dat is niet doen. Aanbidding, eer, dat is een werk des geestes. Dat is een werk des geestes ook. De geloofswerken. Adam offerde zijn zoon Isaac. Dat was geloofswerken. En door de werken is Abraham gerechtvaardigd geworden. Ook door de werken, zegt Jacobus. Als bewijs dat hij door God gerechtvaardigd was als een goddeloze. Ja, het is geen wiskunde, geliefde. Gemeente, het is geen wiskunde. Het is wel zo eenvoudig. Een kind, als de Heer een kleinkind geloof geeft, kan die het verstaan. Echt waar. Maar wij zijn ingewikkeld. God is geen ingewikkeld wezen. God is een eenvoudig wezen. Maar wel onbegrijpelijk. Eenvoudig is niet makkelijk. Nee, nee. De eenvoudigheid des geloofs heeft niks met simplicity te maken. Het is niet simpel. Echt niet. Het is onmogelijk. Geloven in Christus is onmogelijk voor de mens. Er zal geen mens in Christus geloven. Tenzij de Heer je doet geloven. Tenzij de Heer je roept om te geloven. Ja, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En dan roept die man het uit. Hè? Ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Want dan word je gewaar. Dat je geloof zo zwak is. Tegenwoordig hebben ze allemaal een groot geloof. En God net zo groot als een lucifersdoosje. Ja, dat kan ik, zo kan ik ook geloven. Ja, als de zon schijnt, ja, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar als het erop aankomt, hè, heb je ook zo'n maanzieke knaap. Of zo'n maanzieke dochter. Hij kwam ermee tot de discipelen. Ja, verkeerd adres natuurlijk. En toen zegt de Heer Jezus, breng hem tot mij. Het gaat alles van Christus uit. Hè? Het gaat alles van hem uit. Ja. Dan zie je niet meer op je geloof. Dan zie je, mag je op hem zien. Hè? Op de volleinder des geloofs. Dan mag je op hem zien die gezegd heeft. Zou er enig ding voor mij te wonderlijk zijn. Zou er enig ding voor mij te wonderlijk zijn. Hè? Nee. Er zijn geen grenzen aan Jezus. Mag letterlijk niet. Echt niet. En als je dat, weet je wat de Heer Jezus dikwijls zegt tot de gelovigen in het Nieuwe Testament tijdens zijn rondwandeling op aarde? U geschiedde nadat gij geloofd hebt. Hou er rekening mee. Dat is enkel zien op hem. hoe de situatie ook is, enkel zien op de Heer. Enkel op wij verwachten naar zijn belofte. Dat is het. Dat is dat zien op Jezus. Dat is het vertrouwen op hem. Dat is je op hem verlaten. Ondanks de omstandigheden. Want de omstandigheden huilen dikwijls tegen. Zo niet altijd. En de bestrijders gaan tekeer als gekken. Om het zomaar eens te zeggen. Jazeker. Ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. En daar komt geen einde. Daar lijkt geen einde aan te komen. Het lijkt soms wel of ze vrij spel hebben. Of dat je een speelbal van de duivel bent. En weet je wat de Heer dan zegt? Hoe? Heb je geen geloof? Heb je geen geloof? Peters die zakte de golven in. He, want hij dacht, ja, dan komt die golf tussen krit. Toen hij zag de Heer Jezus niet meer met zijn natuurlijk oog. Maar evel had hij zijn betrouwen op hem. He, maar toen, ja, hij zakte in de golven. Maar hij bleef geloven. Anders had hij niet geroepen, Heere, help mij. Maar toch werd hij bestraft. He. Hoe? Kleingelovige. Kleingeloof. Kleingeloof is eigenlijk, ja, moet ik het zeggen, een wettisch geloof is het niet natuurlijk. Een kleingeloof is wel een waar geloof. Kijk, een zwak geloof, dat wordt nooit bestraft. Maar een kleingeloof, laat ik het eens zeggen, Gods volk gelooft nooit voor 100%. Want dat is alleen Christus, hè? Dat is de volleinder des geloofs. Die hadden volkomen geloof. Ons geloof is niet volkomen welzaligmakend, volk van God. Maar niet volkomen. Het is altijd met een paar procent ongeloof gemengd. Het geloof gelooft, ja, ja, dat geloof gelooft. Maar klein geloof, dan laat ik zeggen, dat is zo'n 30% geloof. Maar dat wordt wel bestraft, want er is te veel ongeloof bij. Er is te veel, Petrus had wel door die golf kunnen lopen. Maar zegt, want de Heer Jezus staat erachter. Ja, maar je moet er maar in zitten. Hè? Als de Heer Jezus zegt, hè, Heere, gebied mij dat ik tot u komen mag. Ja, maar Petrus geloofde zijn eigen woorden niet, want toen hij die golf, ja, toen hij de Heer Jezus niet meer zag, nou ja, daar heb je Gods volk eigenlijk, hè. Daar heb je dan de kerk. Ja, maar de volleinder des geloofs, die steekt zijn hand uit. Die steekt zijn hand uit, en dat is een reddende hand. Zijn arm, zijn sterke arm. Hè. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Aan de kerk, aan de kerk, aan de levende kerk. En dat worden ze dikwijls gewaar in, juist in die uiterste uren van beproeving. Juist als ze vrezen dat de Heer nooit meer komt. Juist, dan komt hij, dan komt hij. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Ja. Kijk, en daarom, hoe ouder in het leven der genade, dan worden de tussenposes vaak langer, niet altijd op. Dan moet ik ook zeggen, daar kun je ook geen systeem van maken. Maar het geloof wordt wel gelouterd. En als het geloof gelouterd wordt, ja, nou ja, een kleinkind wil vaak de stem van zijn moeder horen. Zeg je, mama, zeg het nog eens een keer. Of papa, zeg het nog eens een keer wat je nou beloofd hebt gisteren. Ik wil het nog eens een keer horen. Nou, daar heb je eigenlijk wel de kerk van Christus. Die willen het altijd weer horen. Hè? Maar als de Heer in het 3 jaar geleden gezegd heeft, dan is het nou vandaag nog waar natuurlijk. Als die 30 jaar geleden gezegd heeft, is het nou nog waar. Hè? Want hij verandert zijn woorden niet, hij laat zijn woord niet ter aarde storten. Als hij gezegd heeft, hè? Daarom zegt Petrus. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Hij zegt niet wanneer de Heer dat gezegd heeft, maar dat hij het gezegd heeft, dat komt wel uit de tekst openbaar. Hè? In de toepassing des harten. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Nieuwe hemelen en nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En nou is de Heer zo goed voor zijn volk, dat hij nou steeds maar hem weer bezoekt met zijn bezoek. He? Gods volk zei altijd, de laatste godsontmoeting is de beste verzekering. Nou, mag ik eens vragen. Hoe lang is het geleden, volk des Heeren, hoe lang? Dat de Heer tot je ziel gesproken heeft van vrede. Hoe lang? Hoe lang kan je buiten hem stellen? Nou, Gods volk niet zo lang hoor. Echt niet hoor. Dan is een weet misschien al een eeuwigheid. Ja, echt waar. Hoor. Maar tenminste, als je onder het kruis verkeert, als je is die rijke man, dan zeg je, nou ja, 35 jaar geleden heb ik gemeend dat ik ooit iets uit het woord heb ontvangen. Oh ja, die kunnen er 35 jaar op teren. Nou, dat is niet Gods volk hoor. Nee, nee. Nee, nee. Dat is Gods volk niet hoor. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben u heil alleen. Dan hebben ze het gisteren misschien gehoord en zeggen ze, vragen ze het vandaag weer. Daar heb je nou dat kind zijn in de genade waarvan Christus zegt, indien gij niet wordt als een kinderke, gij kunt het koninkrijk des Heeren niet ingaan. Te worden als een kinderke en te blijven, daar is vernederende genade voor nodig. Want we laten grote mensen worden die het weten. Laat Christus je kennis zijn, laat Christus je hersens zijn, om het nou zomaar eens te zeggen. Laat hem je wijsheid zijn, laat hem je geloof zijn. Laat hem je alles zijn in alle, laat hem de eerste zijn. Laat hem altijd voorgaan, ga nooit zelf op weg. Ga ons met uw heiligt voor. Laat hij ook je deur zijn, je achtertocht. Laat hij je vurige muur rondom je zijn. Laat hij je schild zijn, je loon zeer groot. Dat is in hem blijven, dat is benaastigen. Dat is benaastigen. Om onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden te worden. In vrede. In vrede. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is geen vrede die volgt op een wapenstilstand of zo. Nee. Israël wordt nou wereldwijd beschuldigd, hè, dat ze zo onbarmhartig op die Palestijnen loslaan. Maar ja, dat is natuurlijk zeg maar een vreselijk lasterbeeld. Want ik wil je er nog wel eens, elke antisemiet die zou ik wel voor mijn rechterstoel willen dagen, om het zo maar eens te zeggen. Nou, zo eens kijken, als jij 10 raketten op je kop neerkrijgt, of wie dat dan ook nog zegt van de Joden, wat je nu aan lastertaal uitbarst. Want de Joden, ook de Joden hebben zich, hoewel ze Christus nog niet herkennen, hebben het recht om zich te verdedigen. En ik vind wat dat betreft die Netanyahu een slappe man. Want nou moet hij er eens finaal een einde aan maken. Al die Hamas, heel die Hamas uitroeien, ontwapenen en gewoon een Joodse regering op de Westoever, want ze zijn er niet mee vertrouwd. Die Palestijnen die willen altijd de ondergang van de staat Israël en de uitroeiing van de Joden. Nou, dat is wat Hitler wilde. En als je dat steunt, dan ben je een nazi. En daar is de Nederlandse regering ook mee vergeven. Die Timmermans, verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Obama, dat worden de verraders van Israël. Let maar op, let maar op. Ze zullen door alle verlaten worden. Opdat ze tot God zouden gaan roepen. Bekeer ons, bekeer ons. Ja. Maar kijk, die steunen op smansbenen zal God geen hulp en heil verlenen. Die miljardenstroom uit de Vierde Amerika, dat houdt weer op. En dan moeten ze zichzelf gaan bedrijven. Nou, de Heer heeft ze nog tot heden tot door alle oorlogen geholpen en de overwinning gegeven. Maar ze worden een keer benauwd, hoor, die Joden. Ze worden een keer Spaans benauwd. Ja. Maar dan zal de Heer opstaan tot de strijd. Want het zijn toch de bemindende vaderen wil. Ze zullen toch een keer massaal tot bekering komen. De Heer heeft zijn volk niet vergeten. Nee, nee. Maar het duurt wel lang. Hè? Zie je wel eens uit naar de bekering van Joden. Want dat is ook een vrucht van genade. Dat is een vrucht van het ware geloof. Bid om de vrede van Jeruzalem. Ja, dat is het geestelijke Jeruzalem, zou u zeggen. Maar we leren geen vervangingstheologie. Hè? Ik geloof dat wij ingelijfd zijn bij het Israël, zeker. Hè? Maar de Heer heeft toch speciale beloften voor zijn volk Israël. Jazeker, jazeker. En toch door het geloof zijn we Abraham's zaad. Ook dat is waar, ook dat is waar. Abraham de vader gelovigen, hè, voor Jood en Heiden. Nou, lees het woord maar, want dat stopt niet bij de Joden. Dat stopt niet bij de Joden, nee. Want Abraham, die geloofde God voordat hij besneden was. Daar heb je het geheim. Daar heb je nou het geheim. Ja, dan moet je eigenlijk maar eens op los studeren, kom je toch niet uit. Enkel als hij dat door het geloof mag beschouwen, aanschouwen. Hè, die wonderen doet God in het leven van Abraham. Want daarom neemt de apostel Abraham tot een voorbeeld, hè, des geloofs. In het kader van de rechtvaardigmaking. En Abraham geloofde God. En God heeft hem tot rechtvaardigheid gerekend. En toch was het geloof van Abraham niet de rechtvaardigmaking. Ja, Kijk, als je er een systeem van maakt, dan gooit het woordje gelijk omver. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt, niet het geloof. Het geloof is de ontvangende, is het ontvangende instrument. Geloof is instrumentaal. Net zoals je je voedsel eet met vork en lepel. Dan zeg je toch niet, wat zijn die vork en lepel toch lekker? Zeg je toch niet. Abraham geloofde God. Kijk, daar heb je. Dat is het voorwerp des geloofs in Christus. En het is een tot. Dan zet de Heere de gerechtigheid van Christus op rekening van het geloof. Maar hij had Abraham al vrijgesproken. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Dat was zijn rechtvaardigmaking. Dat was de rechtvaardigmaking van de goddeloze. Wie het verstaat, wie het kent, die verstaat het. Wie het verstaat, die weet het. De Heere is de oorsprong der zaligheid. God de Vader heeft zijn Zoon naar deze wereld gestuurd om verloren zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Hij heeft de Heilige Geest gezonden, opdat hij in je woonde, volk van God. De tweede trooster wordt hij genoemd. Die zal het alles uit Christus nemen en zijn kerk verkondigen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Het is al nieuw gemaakt door het geloof, in die uren van wedergeboorte, in en door Christus. En straks mag ik daar ten volle van genieten, van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid, van aangezicht tot aangezicht. En daarom roept de kerk uit, kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Want ze zijn zichzelf, dat wordt, dus ze weten ook, Gods volk, dat wordt alleen maar erger, dat wordt niet beter, dat eigen ik. Die zonde gaan wegen, die inklevende zonde. He, dat lichaam der zonde, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Ik dank God door Jezus Christus. Paulus was daar niet mee in de depressie. Nee. Hij zegt, ik dank God door Jezus Christus. Door wie ik gegrepen ben voor eeuwig. Christus laat nooit meer los. Wij laten 1000 keer per dag los. De Heer Jezus niet. Nee. Want hij heeft zijn naam vermaakt aan zijn volk. Hij heeft zijn volk gegraveerd in de beide handpalmen. Een vrouw kan haar zuigeling vergeten. Maar de Heer zegt, ik u niet. Nee. Want zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren, uw bestrijdingen. Uw onmogelijkheden zijn steeds voor mij. Die liggen voor mijn rekening. Zo'n volkomen zaligmaker hebben we. Zo'n volkomen getrouwe goede herder hebben we. Zo'n volmaakte bruidegom hebben we. Hij is getrouwd in gemeenschap van goederen. Ja. Ik uw ongerechtigheid, gij mijn gerechtigheid. Ik uw zonde. Ga je mijn heilig maken. En zo reist Gods volk naar het Jeruzalem, wat boven is, het welk is ons allermoeder. Amen. Heere, wij danken u van harte voor uw heilig woord. En voor uw beloften in Jezus Christus, die ja en amen zijn, worden nooit geen nee. Want wat gij ooit gesproken hebt, blijft vast en onverbroken. Heere, mocht gij ons zegenen met de keursteen uw zegeningen. Mocht gij ons gedenken als we de week weer ingaan. Mocht gij zelf nog de naprediker wezen van uw heilig woord in Christus Jezus. In de uitbreiding van uw koninkrijk. In de herstelling van de broederschap, de gemeenschap der heiligen met de Heer Jezus in het midden. En dat in en door hem die ons leven is. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 102. En daarvan het laatste zangvers, Psalm 102. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. En wat er verder volgt in dat 16e zangvers van Psalm 102. Thank you. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.